Thank you. Er is nog één mededeling, gemeente, dat is dat aanstaande woensdagavond de lidmatenkring zal zijn. En die avond begint om 8:30 met ook de hartelijke oproep om ook door de week van zulke gelegenheden gebruik te mogen maken. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 122. En daarvan de versen 2 en 3. 122 vers 2. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt. Naar de ark die van Gods gunst getuigt. En het derde dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. 2 en 3 van 122.
Thank you.
De schriften in het Nieuwe Testament en leven de brief van apostel Paulus aan de Thessalonicenzen, de eerste brief aan de Thessalonicenzen, en daarvan het vijfde hoofdstuk, 1 Thessalonicenzen 5. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 135, het eerste vers, prijs de naam van uw God, Heere knechten, hier vergaart, prijs zijn naam en wijs gebod. Daar in het voorhof staat geschaard en uw ambt bekleed met eer in het huis van onze Heere. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Wij lezen 1 Thessalonicenzen 5, zingen Psalm 135 vers 1 en doen belijdenis des geloofs.
Maar van de tijden en gelegenheden, broers, hebt gij niet van noden dat men u schrijft. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen. Maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij, die des dags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en de liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een den ander, gelijk gij ook doet. En wij bidden u, broeders, erkent degenen die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in den Heere en u vermanen. En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil, Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaand de ongeregelden. Vertroost de kleinmoedigen. Ondersteunt de zwakken. Zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde. Maar jaagt allen tijd het goede na. Zo jegens elkander als jegens allen. Verblijdt u allen tijd. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blust de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van allen schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij den Heere dat deze zendbrief al de heilige broederen gelezen worden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag is uit het gedeelte genomen wat we gelezen hebben. 1 Thessalonicenzen 5 en daarvan de versen 12 en 13. 12, 13 en 14. Dan lezen wij Gods woord als volgt. En wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen en acht hen zeer veel in liefde om hun werkswil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaand de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken en zijt langmoedig jegens allen. Laten wij samen eerst Gods heilige aangezicht zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Heere, koning der kerk, grote opziener van de gemeenten. Wij zoeken uw heilig aangezicht in ons gemeenschappelijk gebed, nu wij samengekomen zijn als gemeente, rondom uw heilig woord, onder de verkondiging daarvan. En wij zoeken uw heilig aangezicht om onze afhankelijkheid te belijden, om onze zonde en schuld te belijden, en dat wij niet verdienen dat u nog naar ons zou omzien, maar ook om u te bidden om uw genade en om uw geest. Over de verkondiging, de bediening van het evangelie. Ook in deze dienst die toch een wat bijzonder karakter draagt, nu een aantal herkozen broeders herbevestigd zullen worden in het ambt van ouderling en diaken. En als wij dan, Heere, uw woord daarbij openslaan, dan komen wij vele aanwijzingen tegen aangaande de ambten. En krijgen wij als gemeente onderwijs, zoals ook vanuit de tekst die ons is voorgelezen, de oproep aan de gemeente om hen te erkennen die geroepen zijn om een voorstander te zijn in de Heere. Om als opzieners, als herders, de kudde te wijden en te leiden die aan hun zorgen is toebetrouwd. Heere, wij bidden u, geef dat wij vanuit uw woord onderwijs mogen ontvangen, zodat wij inzicht krijgen in het hoe en waarom van het ambt, en hoe wij onze ambtsdragers hebben te zien en te ontvangen. Dat is juist in onze tijd niet overbodig, Heere, waarin er zo vaak gezagscrises zijn. Dat is in de maatschappij zo, in de politiek, op de werkvloer. Dat begint toch soms al vaak thuis. Dat gebod wat u ons hebt gegeven, eert uw vader en uw moeder en allen die over ons gesteld zijn, dat ons nogal eens met voeten getreden wordt. Dat kan zo zijn als jongens en meisjes op school de juffrouw of de meester ongehoorzaam zijn. De jongeren, wat voortgezet onderwijs. Ouderen, die niet zomaar het gezag erkennen van degene die boven hen gesteld zijn. En het gaat ons ook als gemeente niet voorbij. Heere, wilt u met het gezag van het woord spreken deze middag? Omdat we als gemeente verstaan mogen hoe bijzonder het is dat er nog een gemeente is. En dat u nog opzieners, ouderlingen, diakenen hebt aangesteld. Maar het is ook een opdracht aan die opzieners en diakenen en ouderlingen zelf. Als zij met de hoge roeping belast worden, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, dat ze hun onbekwaamheid inleven. Dat ze zien dat er ook uit hen in dat opzicht geen goed, geen vrucht te verwachten valt. Dat ze dan met alle ootmoedigheid bekleed zouden zijn en in afhankelijkheid van u dat werk mogen doen en de last die hen wordt opgelegd. Wilt u geven, Heere, dat we zo vanuit uw woord mogen worden onderwezen, dat we ons buigen zullen onder dat woord. Want, Heere, het behaagt u toch om ook niet alleen door de dwaasheid van de prediking zalig te maken, maar ook door de arbeid van de opzieners, van de ouderlingen en de diakenen, onze gemeente te onderwijzen, te vermanen en alles wat het ambt zo kan inhouden. Heere, wilt u zelf zo uw zegen erover gebieden, als ook deze broeders straks een ja-woord weer hopen te geven, en als er weer een nieuwe periode ingaat, laat het gezegend mogen worden, Heere, in de gemeente. En geef dat wij maar veel voor onze ambtdragers mogen bidden. Want daar zullen we toch allemaal goed mee zijn. Omdat ze dat werk niet al zuchtende hoeven te doen. Schenkt gij onze broeders moed en kracht Versier ze, Heere, met uw genade, met uw Heilige Geest. Opdat ze in hun wandel geen smet zullen werpen op het ambt. Daar moeten we toch altijd weer voor bewaard worden. Heere, zo stelt u ook geen engelen aan in de gemeente. Geen zondeloze, heilige wezens. Maar juist mensen die moeten kunnen zeggen: schep toch moed uit mijn behoudenis. Mensen die iets van de inhoud van Psalm 51 hebben leren verstaan. Die de verdorvenheid, de boosheid van hun eigen hart hebben leren kennen. Maar die tot hun verwondering ook de opzoekende genade van u, de Heere Jezus Christus, mochten leren ervaren. En dat ze zo naast de mensen mogen gaan zitten. En mogen wijzen als een getuige op dat bloed van de Heere Jezus dat toch reinigt van alle zonden. Heere, zo bidden wij u om de voortgang van uw werk, van uw koninkrijk, ook in onze gemeente. Wilt u aan de beloften gedenken, Heere, die in overvloed in uw woord geschreven staan. Dat u gebruik wilt maken van de dienst van kleine mensjes uit het stof verrezen. En dat u zelf door middel van de prediking en van het pastoraat en diaconaat uw gemeente wilt bouwen en bewaren. En wilt u dat niet alleen onder ons doen, maar overal waar gemeenten zijn, waar ambtsdragers geroepen worden. Dat ze dat mogen doen in de Heere, zoals Paulus dat zegt. En dat ze zelf mogen weten van het geborgen zijn in het bloed van de Christus. En uitdelers mogen zijn van zijn menigerlei genade. Wilt u, Heere, zo op het wereld rond, overal waar u deze arbeiders hebt uitgestoten in uw wijngaard, in de gemeenten, op de zendingsvelden, de evangelisatieposten, onder uw volk Israël, die genade en die zegen schenken, Heere. Opdat die schare er mag komen, die niemand tellen kan en eenmaal eeuwig zal juichen voor uw genadetroon. En dat we ook vandaag de dag die taken nog weer ter hand mogen nemen. Om de volken te onderwijzen. En om ze te roepen tot bekering en tot geloof. En om te mogen ervaren, Heere, dat u uw geest eraan wilt paren. We bidden u, Heere, voor de kerk in de verdrukking, die vaak onder hele omstandigheden en hele andere omstandigheden kerk zijn, waar ze ondergronds moeten vergaderen, waar er nauwelijks mogelijkheden zijn om kerken te bezoeken. Gedenk ze, Heere, en houd ze staande in die zo moeilijke omstandigheden. We bidden u, Heere, voor deze wereld waar de kerken dan een plaats in hebben. Laat dat als een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. En geef zo, Heere, dat door de dienst van uw kerk er velen tot bekering, tot jaloersheid gebracht mogen worden. Waar de wereld zich uitleeft, ook vandaag weer. Waar de massa opgaat in de sportverdwazing. Die kortstondige blijdschappen, die kortstondige overwinningen, die kortstondige juichtoon, die toch eenmaal weer voorbij gaat. O Heere, laat onze jongeren en ook ouderen ervoor bewaard worden. Maar geef toch dat ze dieper mogen zien dat er maar één het allerhoogst en het eeuwig goed kan geven, en dat bent u. Wilt u, Heere, deze wereld dan dat getuigenis van uw kerk doen horen? En wilt u naar uw belofte ook dat tijdperk doen ontwaken waarin gezegd is dat u zult regeren van de zee tot aan de zeeën, van de rivieren tot aan de einden der aarde? Dat tijdperk waar onze oude schrijvers toch zo'n hoop op hadden, omdat ze zo'n krediet hadden op u en op het werk, dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, dat uw koninkrijk toch niet als een nachtkaars zal uitgaan. Heere, er mag toch hoop zijn, ook voor deze wereld. Want u hebt al zo lief de wereld, dat u uw enige geboren zoon hebt gegeven, omdat een iegelijk die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Heere, denk dan aan de eer van uw grote naam. Denk dan aan het huis dat nog vol moet worden. Denk aan uw zoon die zijn bloed heeft gegeven als het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Denk aan uw geest die gij in overvloedige mate hebt uitgegoten op deze wereld. We bidden u, Heere, voor al wat in de wereld gaande is aan moeite en zorg, aan oorlog, terreur, natuurgeweld. De wereld die zucht als in barensnood zijnde en die bloedt uit duizend wonden. Gedenk hen die daarover hebben te regeren, die hun verantwoordelijkheden hebben, maar ze het soms niet nemen. Wilt u geweldhebbers en zij die de macht van de dood zo uitoefenen, terugdringen? Wilt u oorlogen doen ophouden? En wilt u hulp bieden aan hen die het moeilijk hebben? En dat door middel ook van de kerken. Zo bidden we u voor de overheden, Heere, ook hier. In de afgelopen week zijn er verkiezingen geweest waarin weer veel veranderingen in gang gezet zijn. En hoe wij ze hebben te beoordelen. We danken u, Heere, dat er toch ook nog veel stemmen waren voor ze hen die in en vanuit uw woord in de politiek arbeiden. Heere, wilt u ook onder ons dat besef geven dat wij met name die mensen hebben te ondersteunen die dat woord tot een lamp voor de voet en het licht op het pad hebben. Die vanuit die norm ook in de politiek arbeiden. Dat is toch belangrijker, Heere, dan alle andere voordelen die er aan een partij te vinden zijn. En we danken u dan ook, Heere, dat onze partijen ook die mogelijkheden krijgen in de komende jaren. Zegent u hen, ook die in onze gemeenteraad, in de provinciale staten, bij de waterschappen, maar ook landelijk Eerste en Tweede Kamer in de politiek mogen werken. En wilt u geven dat wij als onderdanen ook voor onze overheden mogen bidden, ook voor ons vorstenhuis. Zegent u hen en ontfermt u zich over hen die in hoogheid zijn gezeten. Heere, hoor u onze gebeden. We hebben geen verdiensten, geen rechten, maar doe het uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 119, het 7e, 8e en 9e vers. 119 vers 7, ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Het 8e, ik zal uw God bepeinzen uw wet en in het onderzoek van uw bevelen waken. En het 9e, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. 7, 8 en 9 van Psalm 119. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking, dan zingen wij op Psalm 132, het zesde vers. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Uw gunstvolk juich door u geleid. Versmaad hem, dien gij zalven liet, om uw knecht, om David niet. Dat is het zesde van Psalm 132, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, onlangs kwam ik een uitdrukking tegen die mij wel wat aan denken zette. Die uitdrukking die luidt als volgt. Er zijn geen paradijsgemeenten. Maar het is een wonder dat er buiten het paradijs nog gemeenten mogen zijn. Er zijn geen paradijsgemeenten. Waar het als het ware een paradijs, een hemel is. Maar het is wel een wonder dat er buiten het paradijs, buiten de hemel nog gemeenten mogen zijn. En dat kun je ook zeggen van ambtsdragers. Als je ooit gedacht hebt dat er een paradijsdominee is, als je die beluistert of als je die beroept, dan kom je daar teleurgesteld mee uit. Vroeg of laat. Want er zijn geen paradijsdominees. Wie een dominee wil eren, zo luidt een oude uitdrukking, die moet niet met hem verkeren. En dat geldt ook van ouderlingen en diakenen. Er zijn geen paradijsouderlingen, geen paradijsdiakenen. Maar het is een wonder dat er buiten het paradijs nog dominees, ouderlingen, diakenen zijn. En dat de Heere hen gegeven heeft om ook buiten het paradijs de gemeenten te wijden en te leiden. En daar spreekt de schrift zo vaak over, over de ambten, allerlei aanwijzingen, oproepen naar de gemeente toe, maar ook naar de ambtsdragers zelf. En bij deze gelegenheid, gemeente, nu een aantal broeders herkozen zijn en ook herbevestigd zullen worden, zoals ik in het kerkblad al schreef, iets nieuws ook voor onze gemeente. Nu een nieuwe periode aanbreekt en vanuit de kerkorde er dus ook weer een herbevestiging plaats dient te hebben, willen wij ons gaan bezinnen op enkele aspecten aangaande dat ambt en met name ook vanuit 1 Thessalonicense 5, die oproep van de apostel Paulus met betrekking tot het ambt overdenken. Vanuit twee gedachten, dat een oproep wordt gedaan aan de gemeente. Vers 12, wij bidden u broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. Acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil, en zijt vreedzaam onder elkander. Maar ook die oproep aan de broeders zelf. Vers 14, wij bidden u broeders, vermaand de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. En zo staan er nog meer van die oproepen in, maar ik beperk me even tot dit 14e vers. Dus Paulus oproept met betrekking tot de ambten, gericht aan de gemeente en gericht aan de ambtsdragers. Zoals wij weten, gemeente, heeft Paulus vele gemeenten gesticht en ook in die gemeenten ambtsdragers aangesteld. Dat heeft hij ook in die Griekse havenstad Thessalonica gedaan. We lezen in Handelingen 17 van zijn bezoek aan die gemeente, dat niet zo heel lang heeft geduurd. Slechts 3 weken is hij daar geweest. En het was ook een heel bewogen bezoek. Hij heeft daar gepredikt in de synagogen. Er kwamen vele mensen tot bekering. Maar er waren ook orthodoxe Joden die het hem moeilijk hebben gemaakt en die een opstand hebben veroorzaakt in Thessalonica. En Paulus en zijn metgezellen hebben moeten vluchten voor hun leven. Daarna schrijft Paulus een korte brief aan deze gemeente en in die brief, de eerste Thessalonicense brief, mag hij getuigen van grote zegen in de gemeente. Dat de Heere daar rijk gewerkt heeft. Tegelijkertijd komen wij ook een aantal vermaningen tegen. En ik beperk mij dus tot die vermaning, die oproep die we lezen in het versen 12 tot en met 14, waar het met name gaat over de ambten, de ambtsdragers. En dan was het dus niet overbodig, ook niet in de gemeente van Thessalonica, om die oproep te doen klinken. Wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. Erken ze. Dus ga niet in opstand tegen hen een eigen weg. Erken ze, aanvaard ze. Dat was kennelijk toen ook al niet vanzelfsprekend. Met name omdat natuurlijk die ambtsdragers ook uit de eigen gemeente opkwamen. Paulus heeft ze van stad tot stad aangesteld, ouderlingen en diakenen. Dat waren nagenoeg altijd mensen uit de eigen gemeente en daar waren wel eens bezwaren. Moet die man ouderling worden? Die heeft nog wel een geschiedenis. En moet dat een diaken zijn die zo geleefd heeft vroeger? En zo waren er misschien wel meer bezwaren die geuit werden toen mensen werden aangesteld in dat ambt. En Paulus roept op, erken ze. En dat zien we door heel de Bijbel heen, gemeente, dat er van dat soort oproepen kennelijk nodig zijn. Dat het in elke tijd al zo is geweest dat er bezwaren rezen, dat men dat niet wilde doen. Je leest er bijvoorbeeld van Mozes. Er kwam opstand tegen Mozes. Allereerst al door zijn eigen zuster Mirjam, die hem ook niet wilde erkennen. Melaats werd als straf daarop. En we kennen allemaal die opstand van Korach, Datan en Abiram tegen Mozes en Aaron. Het is niet van vandaag de dag alleen dat men de door God geroepen en aangestelde ambten wilde erkennen. En je treft het aan bij David, de gezalfde koning. Absalom, zijn eigen zoon, verzette zich tegen zijn vader. Nam Achitofel mee in die opstand. En we lezen van Simei, die David gevloekt heeft. En ook dezelfde apostel Paulus heeft het meegemaakt. Dat men heel argwanend stond tegenover hem. Nadat hij geroepen was, allereerst tot stilstand gebracht was op de weg naar Damascus. Dan lezen we in Handelingen 9 dat hij terstond de Christus predikte in de synagoge. Maar het duurde nog jaren eer dat hij in Jeruzalem door de andere apostelen aanvaard werd. Is dit niet degene die allen die in de naam van Christus geloofd hebben in Jeruzalem verstoord heeft? Dus ze hebben argwanend tegenover Paulus gestaan. En ze wilden hem niet erkennen als apostel. En je leest het in zijn brieven ook dat, bijvoorbeeld in Korinthe, zijn prediking niet werd gewaardeerd. Wat heeft hij zich moeten verdedigen, Paulus? Wat heeft hij ook op moeten nemen voor Timotheus? Ze dachten, dat jonge ventje, wat wil die ons vertellen dan? Dat niemand uw jonkheid verachtte, zo schreef hij aan Timotheus. En het meest schrijnende voorbeeld, gemeente, van opstand tegen de door God gezondene is toch wel de Heer Jezus Christus. Is dit niet de timmerman? Zijn zijn broeders en zusters niet onder ons? Men miskende hem. Men geloofde niet in hem. En ze waren zelfs zeer grof tegen de Heer Jezus. Want ze zeiden, wij zijn niet uit overspel geboren. Die zwangerschap van Maria, dat wonder wat niemand begreep, dat is hem zijn leven lang achterna gedragen. De beschuldiging van hoererij van Maria. En ook in Thessalonica, leefden dus kennelijk zulke gedachten ten opzichte van die ambtsdragers die door Paulus waren aangesteld. En hij roept de Thessalonicenzen op: erkent diegene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. Erken ze, respecteer ze, aanvaard ze. En wat is dan de grond, wat is dan de reden, waarom moeten ze erkennen? Legt hij het als een plicht hen op? En ik ben de apostel en je zult naar mij luisteren. Ik spreek met het gezag dat God mij gegeven heeft. Je zult je moeten onderwerpen. Nee, dat doet Paulus niet. Hij zegt ook niet, deze mensen zijn bij meerderheid gekozen. Dus je hebt eronder te buigen en je hebt het te accepteren. Hoewel dat wel de ordelijke weg was ook toen. Nee, hij heeft een andere reden waarom ze ze moeten erkennen, en dat is: acht hen zeer veel om huns werkswil. Dat is de reden die Paulus aanwijst waarom de gemeenteleden hun ambtsdragers moet erkennen, om huns werkswil. Zij arbeiden als gezonderen van God. Ze zijn door de gemeente mitsdien van God geroepen. Ze doen hun ambt, als het goed is, in de Heere. Vermanen, dat wil zeggen in ootmoedigheid onderwijzen. Om huns werkswil. Dat is de reden die Paulus aanwijst. Het werk van de ouderling. In de huisbezoeken. In het onderwijzen. In het lokken, in het nodigen. In het vermanen. In het censureren. Het werk van de diakenen, die niet alleen, zo lezen we straks ook in het formulier, gaat over de diaconale gelden en hoe ze besteed worden, maar ook met lieflijke woorden uit de schriften bezoeken afleggen. Ze zijn werkzaam in den Heere, staat hier. Dat wil zeggen, ja, wel onbekwaam in zichzelf, dat zal iedere ambtsdrager moeten gaan inleven, moeten gaan ervaren. Wie is tot deze dingen bekwaam om zo te kunnen arbeiden dat je mag zeggen, dat heb ik in de Heere gedaan. In overeenstemming met de Heere. Wie is tot deze dingen bekwaam? Al zijn ze dan inderdaad onbekwaam in zichzelf. En dan zijn het mensen van vlees en bloed. En dan zijn het mensen met zonden en met gebreken. En met karakters. En zijn ze niet altijd even tactisch en wat al niet meer. Maar ze zijn niet onbevoegd. Dat is wat Paulus hier in dit gedeelte zegt. Erkent ze vanwege hun werk. Dat ze namens de Heere met zijn bevoegdheid mogen uitoefenen. En dat mag in deze tijd, gemeente, toch wel onderstreept worden. Nu het gezag natuurlijk veel minder vanzelfsprekend is als in vroege tijden. 50, 100 jaar geleden stonden de ambten natuurlijk veel hoger dan in deze tijd. Dat is in de maatschappij zo. De koning, de overheid, allen die over ons gesteld zijn, hun plaats werd erkend. En er was een onderdanigheid vanuit het volk. Maar wat is er een anarchisme vaak? Wat is er een verzet? Niet zelden ook opgeroepen door het gezag zelf. Als we zien het huidige politieke klimaat en hoe de politici met elkaar omgaan, dan wekt dat ook weinig respect. Maar niettemin, ook dan worden wij opgeroepen om hen te erkennen die God over ons gesteld heeft. En datzelfde geldt ook voor de kerk. Het formulier dat legt vanuit de schrift uit dat zo'n ambtsdrager door de gemeente maar mitsdien ook van God geroepen wordt. Namens God, namens de Heere die aanstelling dat ambt heeft ontvangen. En ook al hebben we dan misschien wat op te merken en misschien terecht wel eens wat op te merken over het karakter of over de woorden of over de manier hoe iemand is. Niettemin, erken ze. Dat heeft David gedaan. Ten opzichte van Saul. De door God gezalfde koning. Die het op zijn leven had gemunt. En die het niet aandurfde om Saul maar één haar te krenken. Want het is de door God gezalfde koning. De persoon van Saul, die verdiende dat respect niet. Maar het ambt dat Saul bekleedde, dat was van God gegeven. En dat had David hoog staan. Daar durfde hij zijn hand niet naar uit te strekken. En trouwens, heeft David dat ook zelf niet moeten leren. Later, toen hij koning was en die hoge plaats van God ontvangen had, wie hij in zichzelf gebleven is, dan werd hij herinnerd aan zijn zware en diepe val. Dan heeft hij iets geleerd van zijn eigen hart, van zijn eigen boosheid. Dan heeft hij gezien dat hij geen zonde doet alleen, maar dat hij ook zonde is. Mijn zonde maken mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Gemeente, de schrift is duidelijk en eerlijk als het gaat om de ambtsdrager. Die is in zichzelf nooit beter, nooit heiliger, nooit vromer dan wie dan ook. Maar toch van God gezonden. En niemand kan zeggen, en ik erken hem niet. We hebben ze te aanvaarden, te erkennen, te respecteren, om huns werks wil. De opdrachten die ze hebben gekregen, waar we zo meteen nog wat van gaan horen. Van God gegeven. In de Heere vermanen ze u, onderwijzen ze u. Zijn ze aangesteld, de opdracht meegekregen om de gemeente te leiden en te wijden en te hoeden. En het is in ons aller belang, gemeente, dat wij de ambten erkennen als van God gegeven. Dat wij de ambtsdragers in het gebed ook opdragen aan de Heere. Als je over ambtsdragers wil praten, doe dat dan maar met God, op je knieën. En als je een onvolkomenheid ziet in deze of gene, leg dat aan de Heere voor. In plaats van dat je er met elkaar over gaat praten. En een kwaad gerucht over een ander daarin voortbrengt. Spreek er met de Heere over. Want inderdaad, ambtsdragers zijn niet heilig in zichzelf. Ze zijn niet zondeloos. Maar juist daarom kunnen het zulke geschikte ambtsdragers zijn. Ik noemde net David vanuit Psalm 51. Die zo'n zware val heeft moeten maken. Maar die door de opzoekende genade van God weer hersteld werd in dat ambt. En die daarom kon zeggen, dan zal ik de zondaars uw rechte wegen leren. Die zonder mag moed scheppen uit mijn behoudenis. En als een ambtsdrager weet wat het is om zondaar voor God te zijn. Als een ambtsdrager iets van zelfkennis mag ontvangen. En weet hoe onbekwaam hij is. Dan is hij ook in staat om naast u te zitten. Dan is hij in staat om u te wijzen op die grote genade die er bij de Heere te vinden is. Voor de grootste der zondaren, zoals Paulus dat ook zegt. U zult aan een engel niets hebben. Dat zullen we misschien wel eens willen, dat er een engel op de kansel staat, Gabriel. Of dat er engelen bij u op bezoek komen. Maar die heilige wezens, die zullen u nooit kunnen vertellen wat genade is. Dat zijn hoogstens postbodes die iets, een boodschap afleveren, maar waarvan ze niet weten wat erin staat. Maar als het goed is, zijn de ambtsdragers getuigen. Getuigen van die genade Gods die hen ook verleend is. En waar ze van een uitdeler mogen zijn. Ontvang ze zo, gemeente. Als mensen in wie bijvoorbeeld het woord uit de openbaringen tot vervulling kan gaan. Dat middels die ambtsdrager er mag gezegd worden, zie ik sta aan de deur en ik klop. En als je dat beseft, dat de ambtsdragers met zo'n hoge last en zo'n hoge macht, bevoegdheid tot u komen, dan zult u niet zo snel een huisbezoek afzeggen, want ik heb belangrijkere dingen te doen. Dan mag u voorrang geven aan het huisbezoek. En bidden voor dat huisbezoek. En dat is het vermaan, dat is de oproep aan de gemeente. Erken ze, respecteer ze. Vanwege hun werkswil, omdat ze in de Heer arbeiden. Maar dan ook nog enkele aspecten gericht aan die ambtsdragers zelf. Wij bidden u, broeders, vers 14, vermaand de ongeregelden. Vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken. Zijt langmoedig jegens allen. Ik zal dat nu even aanstippen. Straks ook in de persoonlijke toespraak zal ik er nog wel iets meer over zeggen. Maar hier dus een aantal oproepen ten opzichte van de ambtsdragers zelf. Vermaand de ongeregelden. Ongeregelden, dat wil zeggen dat zijn mensen die afwijken van de regel, die uit het spoor lopen. Die zijn er nu, die zijn er toen ook geweest. Mensen die in hun levenswandel uit de pas lopen. De ongeregelden. Die met hun roddel de gemeente verontrusten. Die met hun levenswandel een smet op de gemeente werpen. Vermaan ze, zo zegt Paulus. En dat is niet vanuit een hoogmoedig opgeheven vingertje iemand de les lezen, maar vermanen, dat is onderwijzen. Oud het Nederlandse woord vermanen, daar zit iets in van onderwijs. Onderwijs vanuit de schriften. In ootmoedigheid. Een ander onderwijzen en wijzen op hun verantwoordelijkheid en hoe ze moeten wandelen. Vertroost de kleinmoedigen. Kleinmoedigen die weinig moed hebben, die kom je tegen. Mensen die zwak zijn. Mensen die door allerlei zorgen, moeite en verdriet de moed om te leven kunnen verliezen. Om daarnaast te gaan zitten. Om ze te vertroosten. En dan heb je als ambtsdrager ook de taak om inderdaad die troost ook mee te geven waarmee je zelf vertroost bent. Dat zegt Paulus ook in de eerste Korinthebrief. Vandaar dat er zulke ambtsdragers gezocht moeten worden. Die ook wetenschap hebben van deze dingen. Die niet vanuit de hoogte mensen de weg willen wijzen. Maar naast de mensen gaan zitten. Weten met de moeden een woord te rechte tijd te spreken. En dat geldt ook zeker als het gaat om de kleinmoedigen in geestelijk opzicht. Mensen die zo in de twijfels zitten. Mensen die zo door de nevels heen zien. Mensen die zo worden aangevochten. Mensen die weet hebben van hun zonden en van hun zwakheden. En die zo bang zijn dat er voor hen geen genade meer is. De kleinmoedigen. Gij die God zoekt in uw zielsverdriet. Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Dan mag een ambtsdrager ook putten uit zijn eigen ervaring. Hoe dat hij ook toch diezelfde genade heeft ontvangen. die hem moed heeft gegeven, niet op zichzelf, maar moed heeft gegeven op God en krediet heeft gekregen voor God. En in dat verband ook die volgende vermaning, om de zwakken te ondersteunen. Ondersteunt de zwakken. Zoals de Heer Jezus dat ook tegen Petrus zei. Wijd mijn lammeren. Oog hebben voor die zwakken in de kudde. Oog hebben voor die kleintjes die nog niet zo mee kunnen. In dat opzicht is het ook goed om als ambtsdragers elkaar ook om elkaar ook scherp te houden. Dominee, houdt u erg in die kleintjes. Houdt u erg in die lammetjes die nog niet zo mee kunnen. Die grote stappen nog niet zo kunnen maken. Om hen te ondersteunen. En dat is een hele opdracht, gemeente, hoe dat ook in praktijk te moeten brengen. De bekommerden te ondersteunen, te bemoedigen. Die kleinmoedigen ook mee te dragen. Niet de handen op te leggen. Maar wel ze te onderwijzen. In alle ootmoed. En je passen aan te passen aan de kleintjes in de kudde. Zoals evangelist dat bijvoorbeeld deed in de christenreis. Toen de christen uit de stad verderf ging. Toen vroeg hij, waar moet ik naartoe? Een evangelist, evangeliedienaar, die wees hem toen op die enge poort. Ziet u dat kleine poortje daar? Een christen die moest zeggen, nee, ik zie het niet. Zwak in het geloof, kleinmoedig. Hij had geen ogen om te zien. Geen geloof om op te zien. Ziet u dan dat lichtje daar? Ik geloof het wel, zo zei Christen toen. Nou, ga daar naartoe, naar dat lichtje. En zo past de evangelist zich aan het bevattingsvermogen van Christen die net de stad verderf was ontvlucht. Nogmaals, hij legde hem niet de handen op, van met jou komt het wel goed. Je loopt nou toch in je bekommernis en je hebt toch dat pak zonde op je rug. Maar hij wees hem de weg. En hij paste zich aan het bevattingsvermogen van die pas ontwaakte zondaar. Ondersteunt de zwakken. En dan wees langmoedig jegens allen. Nou, dat is wel een moeilijke les. Zeker als we een sterk karakter hebben. Zeker als we een beetje dominant zijn. Om dan langmoedig, dat wil zeggen geduldig te zijn. Dat zal voor de een misschien wat makkelijker zijn dan voor de ander. Het is maar net ook welk karakter dat je hebt. Maar dan ligt daar wel de oproep aan die ambtsdragers. Om dan ook maar een voorbeeld te nemen aan die grote ambtsdrager, de Heer Jezus Christus. Die ook zo langmoedig was. Die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij leed niet dreigde. Om geduldig te zijn. Langmoedig te zijn. Om de kwaden te verdragen. En daarom is het zo belangrijk, broeders, dat wij geleerd hebben wie wij zelf zijn. Dat we geleerd hebben om van genade te moeten leven. Dat we geleerd hebben om zelf ook van de langmoedigheid Gods het te moeten hebben. Als de Heer ongeduldig was, als de Heer onverdraagzaam was, ook naar ons toe. Wat was er dan van ons geworden? Ga je niet steeds meer de langmoedigheid van God bewonderen? Het geduld van God met zulke onverbeterlijke zondaren die toch telkens weer terugvallen, telkens weer struikelen en dezelfde zonden en dezelfde fouten weer maken. Wat is God langmoedig? Wat is Hij geduldig? Nou, Paulus zegt, neem daar dan nou een voorbeeld aan. Als je dat nou mag leren. Mij de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. dan begin je ook iets te verstaan van deze dingen. Amen. We willen nu het formulier gaan lezen om ouderlingen en diakenen te bevestigen. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu alzo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft. Daarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders, die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijn, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt van ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderling is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaars des woords en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in onze gemeente, in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt. Dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeren met de dienaren des woords. Want Paulus in Romeinen 12 gesproken hebben van het leerambt en ook van het ambt van de uitdeling of het diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is dat hij zulks doet in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en de ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zoals dan deze soort van dienaars de anderen die het evangelie prediken, tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament de algemene levieten in de dienst van de tabernakel de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Blijven de nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren van het woord zodanige mannen tot mede-regeerders gevoegd worden, ten einde ten einde daardoor uit de gemeente van God te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter, makkelijker kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En al zo maken de dienaren van het woord en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt: zeg het der gemeente. Het welk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten van de gemeente, elk in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente, waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt van ouderlingen met de dienaren des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naastig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk van de ouderingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaar van het woord behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle algemene christenen te dienen. De derde is een ambt inzonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting van de kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20... waar de apostel vermaand naastige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mogen komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheid des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening van de armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs van de verkochte goederen, en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk vernoden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening werden overgeslagen, zo zijn door de vermaning van de apostelen mannen uitgekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen zouden maken, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening van het woord te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, zoals blijkt uit Romeinen 12... waar de apostel, van deze dienst sprekend, zegt dat degenen die uitdelen zullen zijn, die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en de ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is van de diakenen, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die aan de armen gegeven wordt te verzamelen en te bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp van de armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan alleen daar waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, zoals de apostel eist in Romeinen 12 en 2 Korinthe 9. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp te bewijzen. Broeders, mag ik u verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die u gesteld worden. Ten einde dan, geliefde broeders, Molenaar, Vlier en Verwij, liegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten, elk in het zijne aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderlingen en diakenen, of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettiglijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf door deze heilige diensten, elk in het zijne, beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, zoals het hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Gij, ouderlingen, molenaar en vlier, in de kerkregering, naast de dienaren des woords, en u, diaken Verwij, in de bediening der armen. En ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is hierop uw antwoord, broeder Molenaar, broeder Vlier en broeder Verwij? De almogende God en Vader geven u al tezamen zijn genade dat gij in deze uw diensten getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Broeders, even een kort persoonlijk woord. We hebben zojuist gelezen van Paulus die de gemeente oproept om de ambten en de ambtsdragers te erkennen. En hij noemt ze dan ook voorstanders. U bent een voorstander in de gemeente. Dat wil zeggen, u staat vooraan. Niet omdat u zelf voorop wilt gaan, omdat u zelf die plaats hebt gekozen. Maar die plaats is u van God gegeven. En een voorstander, iemand die voorop loopt, dat is in de Bijbel niet een baas of een directeur, maar dat is een herder. De herder die voor de kudde uitloopt. Die zelf die wegen kent waar hij de schapen in meevoert. En nu heb ik op mijn studeerkamer, of had ik in mijn oude studeerkamer, een spreuk hangen. En het komt ongeveer daarop neer dat om een goede herder te kunnen zijn, je ook moet weten wat het betekent om schaap te zijn. En je wordt een steeds betere herder naarmate dat je meer schaap leert te zijn. Vanuit die gezindheid, als een zwak, afhankelijk, dwaas schaap, die grote herder der schapen ook te mogen volgen. En zo ook die lessen die je dan zelf begint te leren, ook in de gemeente mag praktiseren. En de apostel heeft ons dan een aantal aanwijzingen gegeven hoe wij dat werk dan moeten doen. Met ootmoedigheid bekleed. Met dat besef wat David ook had, waarmee hij Psalm 51 schreef. Die ook vanuit zichzelf natuurlijk onbekwaam en ook helemaal niet geschikt was om andere mensen te vermanen. Wij zouden misschien denken, nou, David die kan beter zijn mond maar houden. Die heeft wel genoeg aan zichzelf. En Paulus, die de gemeente Gods vervolgd heeft, die heeft al helemaal geen recht van spreken. Maar het zijn juist deze twee die in de schriften, die in de geschiedenis van Gods kerk zoveel hebben betekend, omdat zij mochten wijzen als de grootste der zondaren op die grote genade van God. En die konden zeggen, dan mag de zondaar moed scheppen uit mijn behoudenis, als het nou voor mij kan, dan kan het voor jou ook. Om zo de gemeente in te mogen gaan, niet als een postbode, maar als een getuige. Dat je niet kunt zwijgen van de dingen die je gezien en die je gehoord hebt. De Heere zegen u, ook in de nieuwe periode die voor u ligt. En ik spreek de wens uit, broeders, aan die kant en ook aan deze kant, dat wij ook samen, zoals we dat in de afgelopen anderhalf jaar als dienaar en als ambtsdragers met elkaar de belangen van de gemeente te mogen zoeken, dat we dat op die manier ook mogen voortzetten. Er zijn natuurlijk allerlei verschillen bij ons ambtsdragers te vinden, maar in grote lijnen zijn wij toch eensgezind. Staan we voor diezelfde lijnen, voor diezelfde waarheid die ons ook vanuit het voorgeslacht is overgeleverd. En ik hoop dat wij in broederlijke eensgezindheid ook in de komende periode het goede voor Jeruzalem, de vrede voor Jeruzalem mogen zoeken. En al is het dan onbekwaam, maar niet onbevoegd. De bevoegdheid die u van de Heer hebt gekregen, ook in het midden van de gemeente, op de door hem gewenste wijze te mogen uitvoeren. En gemeente, u hebt ook hierin een stukje onderwijs gekregen vanuit de schriften, vanuit het formulier, hoe u uw ambtsdragers ook hebt te ontvangen. En zeker omdat het mensen zijn uit uw eigen midden, uit uw eigen familie, met wie u ook een geschiedenis hebt, kan het soms best wel eens lastig zijn om hen te erkennen op de wijze zoals Paulus dat ook zegt. Lettend op karakter, lettend op geschiedenis of wat het al niet is. Het zijn geen volmaakte mensen. U krijgt geen zondeloze ambtsdragers, daar bent u achter. U hebt geen zondeloze dominee, dat weet u ook. Onbekwamen zichzelf, maar zoals ik al zei, niet onbevoegd. Door u, maar mitsdien van God geroepen. En als zij op uw deur kloppen, dan staat de Heer Jezus op uw deur te kloppen. Doe mij open. Als u ambtsdragers zo ontvangt, en als u ze zo erkent, en als u zo voor ze bidt, dan bent u er ook goed mee. En dat wens ik u ook toe, dat we zo, bij alle onvolmaaktheid die er ook in onze gemeente is, we zijn geen paradijsgemeente, ik ben ermee begonnen. Maar als het ons een wonder mag zijn dat er buiten het paradijs ook in Barendrecht een gemeente mag zijn. En dat er ook buiten het paradijs ambtsdragers mogen zijn. Als we met alle ootmoedigheid bekleed zijn. Als zondaren met elkaar de genade van de Heere mogen zoeken. Dan is er verwachting. En laten wij onze ambtsdragers mogen toezingen. Uit de morgenzang. En daarvan het derde vers, dan iets gewijzigd, dat zij hun ambt en plicht, o Heere, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest hen leidt en in hen woon. Dus de derde vers van de morgenzang, en in die mogelijke willen wij onze ambtsdragers dat staande toezingen. We lezen het slot van het formulier en zullen dan eindigen met de dankzegging uit het formulier. Zo wees dan, gij ouderlingen, naastig in de regering van de kerk, die u naast de dienaar van het woord bevolen is. Wees mede als wachters over het huis en de stad Gods, om in ieder getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid van het leven in de gemeente des Heren. En gij diakenen zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan, komt de bedrukte te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie. Goede voorgangers zijnde voor heel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wil de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eerwaardig achten, begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering, voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Wees weldadig, gij rijken, en geef mildelijk en deelt gaarne mede. En gij armen, wees arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de almachtige God aldus aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaren des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen worden bewaard en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis, die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde en ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de lerende wandel, in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de aalmoezen aan de armen. Ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat ze in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover ze gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning van de ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambtswil. Geef de rijken milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen. Ten einde alzo een iegelijk zich kwijten in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijkerwijs ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 23, het laatste, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Het derde vers van Psalm 23. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.
Moet dat blaadje erin blijven of moet hij hier blijven?
Het blaadje mag hier blijven.
Ja. Moet hier liggen.